Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van Radio Vaticaan. Een tweede aflevering waar we kort terugblikken op belangrijke toespraken van Paus Franciscus. In een vorige aflevering hoorde u al de toespraak die de paus heeft gericht tot de kardinalen van de Romeinse curie en de andere medewerkers, waar hij mediteerde over de nederigheid. In deze aflevering staan we stil bij de boodschap van Paus Franciscus voor de 55ste Werelddag voor de Vrede. En luisteren we ook naar de boodschap die de Heilige Vader heeft geschreven naar de aanleiding van de 30ste Werelddag voor de Zieken, dat we zullen vieren op 11 februari, liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op die manier ontvangen wij opnieuw een meditatie van de Heilige Vader om mee te nemen voor ons eigen geestelijk leven. We luisteren naar de boodschap voor de 55ste Werelddag voor de Vrede van Paus Franciscus. Hoe mooi zijn op de bergen de voeten van de boodschapper die de vrede verkondigt. Dat is de zin die de paus gebruikt in het begin van deze boodschap, afkomstig uit het boek van de profeet Jesaja. En de paus die zegt het volgende: de woorden van de profeet Jesaja drukken de troost uit, de zucht van verlichting van een verbannen volk, uitgeput door geweld en mishandeling, blootgesteld aan vernedering en dood. De profeet Baruch vroeg zich af: waarom bent u in een vijandig land en bent u oud geworden in een vreemd land? Waarom hebt gij u met de doden verontreinigd en behoort gij tot hen die in de hel nederdalen? Voor deze mensen betekende de komst van de boodschapper van de vrede de hoop op een wedergeboorte uit de puinhopen van de geschiedenis, het begin van een stralende toekomst. Ook vandaag nog blijft de weg van de vrede, die de heilige Paulus VI de nieuwe naam van integrale ontwikkeling heeft gegeven, helaas ver verwijderd van het werkelijke leven van zoveel mannen en vrouwen en dus van de gehele menselijke familie, die thans volledig met elkaar verbonden is. Ondanks de vele inspanningen die gericht zijn op een constructieve dialoog tussen naties, wordt het oorverdovend lawaai van oorlogen en conflicten versterkt, terwijl ziekten van pandemische omvang oprukken, de gevolgen van de klimaatverandering en de aantasting van het milieu verergeren, de tragedie van honger en dorst toeneemt en een economisch model dat gebaseerd is op individualisme in plaats van op delen in solidariteit blijft domineren. Net als in de tijd van de oude profeten klinkt ook vandaag nog de roep van de armen en van de aarde, die vraagt om gerechtigheid en vrede. In elke tijd is vrede zowel een geschenk van bovenaf als de vrucht van een gezamenlijke inzet. Er is namelijk een architectuur van de vrede, waarin de verschillende instellingen van de samenleving ingrijpen. En er is een vakmanschap van de vrede, waarbij ieder van ons in de eerste plaats betrokken is. Iedereen kan dus meewerken aan de opbouw van een wereld die vredevoller is. Een vreedzamere wereld. Te beginnen met het eigen hart, de relaties binnen het gezin, in de samenleving en met het milieu, tot aan de relaties tussen de volkeren en tussen de staten. Ik zou hier drie manieren willen voorstellen om duurzame vrede op te bouwen. In de eerste plaats de dialoog tussen de generaties, als basis voor de verwezenlijking van gemeenschappelijke projecten. Ten tweede onderwijs, als een element van vrijheid, verantwoordelijkheid en ontwikkeling. En tenslotte, ten derde, werken aan de volledige verwezenlijking van de menselijke waardigheid. En deze drie elementen zijn van essentieel belang om een sociaal pact leven in te blazen, zonder het welk elk vredesproject onverenigbaar is. De dialoog dus tussen generaties om vrede tot stand te brengen. In een wereld die nog steeds in de greep is van de pandemie, die al te veel problemen heeft veroorzaakt, proberen sommigen aan de realiteit te ontsnappen door hun toevlucht te zoeken in privéwerelden en anderen gaan de confrontatie aan door middel van destructief geweld. Maar tussen egoïstische onverschilligheid en gewelddadig protest is er een optie die altijd mogelijk is. De dialoog. De dialoog tussen generaties. Elke oprechte dialoog, ook al is hij niet verstoken van een rechtvaardige en positieve dialectiek, vereist altijd een basisvertrouwen tussen de gesprekspartners. En we moeten dit wederzijds vertrouwen herwinnen. De huidige gezondheidscrisis heeft het gevoel van eenzaamheid en teruggetrokkenheid in zichzelf doen toenemen. De eenzaamheid van de ouderen gaat bij jongeren gepaard met een gevoel van machteloosheid en het ontbreken van een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Het is een zeer pijnlijke crisis, maar het kan ook het beste in mensen naar boven brengen. Tijdens de pandemie hebben we immers overal ter wereld zulke genereuze voorbeelden gezien van medeleven, delen en solidariteit. Dialoog betekent naar elkaar luisteren, met elkaar praten, het met elkaar eens zijn, samen op weg gaan. Dit alles tussen de generaties bevorderen betekent de harde en steriele grond van conflict bewerken om de zaden van een duurzame en gedeelde vrede te cultiveren. Terwijl de technologische en economische ontwikkeling de generaties vaak heeft verdeeld, tonen de hedendaagse crisissen de dringendheid van hun verbond aan. Enerzijds hebben jongeren behoefte aan de existentiële, spirituele wijsheidservaring van ouderen. En anderzijds hebben ouderen behoefte aan de steun, de genegenheid, de creativiteit en de dynamiek van jongeren. Anderzijds kunnen we zien dat de grote sociale uitdagingen zijn en de vredesprocessen niet zonder een dialoog tussen de behoeders van het geheugen, de ouderen, en degenen die de geschiedenis verder dragen, de jongeren. De huidige wereldcrisis toont ons dat de ontmoeting en de dialoog tussen de generaties de drijvende kracht is achter een gezonde vorm van politiek die zich niet tevreden stelt met het beheren van de bestaande situatie met labmiddelen of snelle oplossingen, maar die zich aanbiedt als een eminente vorm van liefde voor de ander in de zoektocht naar gedeelde en duurzame projecten. Wanneer wij, ondanks de moeilijkheden, deze intergenerationele dialoog weten te voeren, kunnen wij stevig geworteld zijn in het heden en vanuit die positie aandacht schenken aan het verleden en de toekomst. Aandacht schenken aan het verleden om lessen te trekken uit de geschiedenis en de wonden te helen die ons soms treffen. Aandacht schenken aan de toekomst om enthousiasme te koesteren, dromen te doen opbloeien, profetieën op te wekken, hoop mogelijk te maken. Op die manier, verenigd, zullen we van elkaar kunnen leren. Hoe zouden bomen zonder wortels kunnen groeien en vrucht dragen? We hoeven alleen maar te denken aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Het milieu zelf is in feite een lening die elke generatie ontvangt en moet doorgeven aan de volgende generatie. Iets wat geleend is. Wij moeten daarom de vele jongeren waarderen en aanmoedigen die streven naar een rechtvaardiger wereld die aandacht heeft voor het behoud van de schepping, die aan onze zorg is toevertrouwd. Ze doen dit met bezorgdheid en enthousiasme en vooral met een gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van een dringende koerswijziging die ons wordt opgelegd door de moeilijkheden die het gevolg zijn van de huidige ethische en sociaal-ecologische crisis. Anderzijds kan de mogelijkheid om samen wegen naar vrede uit te stippelen niet los worden gezien van onderwijs en werk, want dat zijn de bevoorrechte plaatsen en contexten voor de dialoog tussen de generaties. Het is het onderwijs dat de grammatica levert voor de dialoog tussen de generaties, en het is in de ervaring van het werk dat mannen en vrouwen van verschillende generaties samenwerken en kennis, ervaring en vaardigheden uitwisselen voor het algemeen welzijn. Een volgend punt dat de paus maakt is onderwijs en opvoeding als motoren van vrede. De laatste jaren is het budget voor onderwijs en opvoeding in de wereld aanzienlijk verlaagd en worden zij eerder als uitgaven dan als investeringen beschouwd. Toch zijn zij de voornaamste vectoren van de integrale menselijke ontwikkeling. Ze maken de mens vrijer en verantwoordelijker en zijn onontbeerlijk voor de verdediging en de bevordering van de vrede. Met andere woorden, onderwijs en opleiding zijn de fundamenten van een samenhangende, beschaafde maatschappij die in staat is hoop, rijkdom en vooruitgang te genereren. De militaire uitgaven zijn daarentegen gestegen tot boven het niveau van aan het einde van de Koude Oorlog, en het ziet er naar uit dat zij nog exorbitant zullen stijgen. Het is derhalve passend en dringend dat allen die betrokken zijn bij de verdediging en de bevordering van de vrede hieraan worden herinnerd. Daarom is het nodig dat degenen die regeringsverantwoordelijkheid dragen een economisch beleid ontwikkelen dat een omkering inhoudt van de verhouding tussen overheidsinvesteringen in onderwijs en de voor bewapening bestemde middelen. Anderzijds kan het nastreven van een echt proces van internationale ontwapening alleen maar grote voordelen opleveren voor de ontwikkeling van volkeren en naties, doordat financiële middelen vrijkomen die beter kunnen worden aangewend voor gezondheid, onderwijs, infrastructuur, zorg voor het grondgebied enzovoort. Ik hoop dat de investeringen in het onderwijs gepaard zullen gaan met een grotere inzet voor de bevordering van een cultuur van zorg, die in het licht van de breuken in de samenleving en de inertie van de instellingen de gemeenschappelijke taal kan worden die barrières doorbreekt en bruggen bouwt. Een land groeit wanneer er een constructieve dialoog bestaat tussen zijn verschillende culturele rijkdommen: volkscultuur, universitaire cultuur, jongerencultuur, artistieke cultuur en technologische cultuur, economische en gezinscultuur en mediacultuur. Daarom is het noodzakelijk een nieuw cultureel paradigma te smeden door middel van een wereldwijd educatief pact voor en met de jongere generaties. Dat gezinnen, gemeenschappen, scholen en universiteiten, instellingen, religies, verantwoordelijken, de hele mensheid, verplicht tot de vorming van volwassen mensen. Een pact dat onderwijs voor integrale ecologie bevordert, volgens een cultureel model van vrede, ontwikkeling en duurzaamheid, gericht op broederschap en op het bondgenootschap tussen de mens en het milieu. Investeren in onderwijs en milieu is een manier om de ontwikkeling van een nieuw cultureel paradigma te bevorderen. Investeren in het onderwijs en de opvoeding van de jongere generaties is de belangrijkste weg die hen via een specifieke voorbereiding leidt naar een rechtmatige plaats in de wereld van het werk en de arbeid. En dan een laatste punt dat de paus maakt is het bevorderen en waarborgen dat werk vrede brengt. Werk is een onmisbare factor bij het opbouwen en bewaren van vrede. Het is een uiting van zichzelf en van zijn gaven, maar het is ook inzet, inspanning, samenwerking met anderen, want men werkt altijd met of voor iemand. In dit uitgesproken sociale perspectief is werk de plaats waar wij leren onze bijdrage te leveren aan een leefbaardere en mooiere wereld. De COVID-19-pandemie heeft de situatie van de arbeidswereld, die reeds met tal van uitdagingen te kampen had, nog verergerd. Miljoenen economische en productieve activiteiten zijn failliet gegaan. Onzekere werknemers zijn steeds kwetsbaarder. Veel van degenen die essentiële diensten verrichten, zijn nog meer aan het publieke en politieke bewustzijn onttrokken. Afstandsonderwijs heeft in veel gevallen geleid tot een achteruitgang in het leren en de scholing. Bovendien worden jongeren die de arbeidsmarkt betreden en volwassenen die werkloos zijn geworden, nu geconfronteerd met dramatische vooruitzichten. Met name de gevolgen van de crisis voor de informele economie, waarbij vaak migrerende werknemers betrokken zijn, zijn verwoestend geweest. Velen van hen worden door de nationale wetgevingen niet erkend, alsof zij niet bestaan. Zij leven in zeer precaire omstandigheden voor zichzelf en hun gezinnen, zijn blootgesteld aan diverse vormen van slavernij en hebben geen bijstandsstelsel om hen te beschermen. Bovendien geniet momenteel slechts 1/3 van de wereldbevolking in de werkende leeftijdscategorie een stelsel van sociale bescherming, of slechts in beperkte mate. In veel landen nemen het geweld en de georganiseerde misdaad toe, waardoor de vrijheid en de waardigheid van de mensen worden beknot, de economie wordt vergiftigd en de ontwikkeling van het algemeen welzijn wordt verhinderd. Het antwoord op deze situatie kan enkel bestaan in het uitbreiden van de mogelijkheden voor fatsoenlijk werk. Werk is immers de basis waarop rechtvaardigheid en solidariteit in elke gemeenschap kunnen worden opgebouwd. Daarom moeten wij er niet naar streven menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang. Dat zou de mensheid zelf schaden. Werk is een noodzaak. Het maakt deel uit van de zin van het leven op deze aarde, een weg naar rijpheid, menselijke ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Wij moeten onze ideeën en inspanningen bundelen om de voorwaarden te scheppen en oplossingen te bedenken, opdat ieder mens in de werkende leeftijdscategorie de mogelijkheid heeft om door middel van zijn of haar werk bij te dragen aan het leven van het gezin en de samenleving. Het is dringender dan ooit om overal ter wereld fatsoenlijke en waardige arbeidsomstandigheden te bevorderen, die gericht zijn op het algemeen welzijn en de bescherming van de schepping. Het is noodzakelijk de vrijheid van ondernemersinitiatieven te waarborgen en te ondersteunen en tegelijkertijd een hernieuwde sociale verantwoordelijkheid te bevorderen, zodat winst niet het enige leidende criterium is. Met het oog hierop moeten op alle niveaus initiatieven worden aangemoedigd, toegejuicht en ondersteund die bedrijven ertoe aanzetten de fundamentele mensenrechten van werknemers te eerbiedigen, En moeten niet alleen instellingen, maar ook consumenten, het maatschappelijk middenveld en bedrijven hiervan bewust worden gemaakt. Hoe meer zij zich bewust zijn van hun sociale rol, hoe meer zij plaatsen worden waar de menselijke waardigheid wordt uitgeoefend en al dus op hun beurt deelnemen aan de opbouw van de vrede. In dit verband is een actieve rol weggelegd voor de politiek, die een billijk evenwicht tussen economische vrijheid en sociale rechtvaardigheid dient te bevorderen. En allen die op dit gebied werkzaam zijn, te beginnen met katholieke arbeiders en ondernemers, kunnen zich zeker laten leiden door de sociale leer van de kerk. Dierbare broeders en zusters, nu wij onze krachten trachten te bundelen om de pandemie te boven te komen, wil ik nogmaals mijn dank betuigen aan allen die zich met grootmoedigheid en verantwoordelijkheidsbesef hebben ingezet en blijven inzetten. Voor onderwijs, veiligheid en bescherming van de rechten, voor medische zorg, voor de hereniging van familieleden en zieken, voor economische steun aan de armen of aan hen die hun baan hebben verloren. En ik verzeker mijn gebed voor alle slachtoffers en hun families. Ik doe een beroep op de regeringen en degenen die politieke en sociale verantwoordelijkheid dragen, op de herders en leiders van de kerkgemeenschappen, op alle mannen en vrouwen van goede wil, om samen deze drie wegen te bewandelen: de dialoog tussen de generaties, onderwijs en werk, met moed en creativiteit. En mogen er meer en meer mensen zijn die in stilte, nederig en volhardend, dag na dag, ambachtslieden van de vrede worden. En mogen de zegen van de God van vrede hen altijd voorgaan en vergezellen. Aldus Paus Franciscus. Een tweede toespraak die we zullen kunnen beluisteren, of een tweede boodschap liever, is die de paus heeft geschreven naar aanleiding van de 30e Werelddag voor de Zieken. We dachten ook in deze tijd waar we nog steeds geconfronteerd worden met de gevolgen van de pandemie en zoveel van onze medewerkers uit de zorg, maar ook vrijwilligers die hun tijd en leven geven aan de zieken, zeker deze bemoediging van Paus Franciscus konden gebruiken. We luisteren naar een vertaling van zijn boodschap. Het thema is genomen uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, vers 36. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Om aan de zijde te staan van hen die lijden, op een weg van liefde. Deze boodschap die luidt als volgt. Dierbare broeders en zusters. 30 jaar geleden heeft de heilige paus Johannes Paulus II de Werelddag voor de Zieken ingesteld om het volk van God, de katholieke instellingen voor gezondheidszorg en de burgerlijke maatschappij bewust te maken van de noodzaak aandacht te schenken aan de zieken en aan hen die hen verzorgen. We zijn de Heer dankbaar voor de weg die Hij is gegaan. We zijn de Heer dankbaar voor de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt in de particuliere kerken van de wereld. Er is veel vooruitgang geboekt, maar er is nog een lange weg te gaan. Om ervoor te zorgen dat alle zieken, zelfs op de plaatsen en in de situaties van de grootste armoede en marginalisatie, de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben, samen met pastorale begeleiding, zodat zij de tijd van ziekte kunnen beleven in verbondenheid met de gekruisigde en verrezen Christus. Mogen de 30e Werelddag voor de Zieken, waarvan het hoogtepunt vanwege de pandemie niet in Arequipa in Peru, maar in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan zal worden gevierd, ons helpen om te groeien in nabijheid en dienstbaarheid aan de zieken en hun families. Het thema dat voor deze 30e dag is gekozen: wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Doet ons in de eerste plaats kijken naar Gods en het feit dat God rijk is aan barmhartigheid, die altijd met de liefde van een vader naar zijn kinderen omziet zelfs wanneer zij van hem afdwalen. Barmhartigheid is in feite bij uitstek de naam van God, die zijn natuur niet uitdrukt op de wijze van een incidenteel gevoel, maar als een kracht die aanwezig is in alles wat hij doet. Het is dus kracht en tederheid samen. Daarom kunnen wij met verwondering en dankbaarheid zeggen dat Gods barmhartigheid zowel de dimensie van het vaderschap als die van het moederschap in zich draagt, omdat hij voor ons zorgt met de kracht van een vader en de tederheid van een moeder. Altijd klaar om ons nieuw leven te schenken in de Heilige Geest. De grootste getuige van de barmhartige liefde van de Vader voor de zieken is zijn enige geboren zoon. Hoe dikwijls vertellen de evangeliën ons niet over Jezus' ontmoetingen met mensen die aan verschillende ziekten leden. Hij trok rond door geheel Galilea en onderwees in hun synagogen, verkondigde het evangelie van het Koninkrijk Gods en genas allerlei ziekten en gebreken onder het volk. We kunnen ons afvragen, waarom is deze bijzondere aandacht van Jezus voor de zieken zo groot dat het ook het hoofdwerk wordt in de zending van de apostelen, die door de Meester gezonden zijn om het evangelie te verkondigen en de zieken te genezen? Een denker uit de 20e eeuw suggereert een motivatie. Pijn isoleert, absoluut. En het is uit dit absolute isolement dat het beroep doen op de ander geboren wordt. De aanroeping tot de ander. Wanneer een mens door ziekte, broosheid en lijden dat hij in zijn eigen vlees ervaart, dan wordt zijn hart ook zwaarder, de angst groeit, de vragen vermenigvuldigen zich, de vraag naar de zin van alles wat gebeurt wordt dringender. Hoe kunnen we in dit verband niet denken aan de vele zieken die in deze tijd van pandemie het laatste deel van hun leven hebben doorgebracht in de eenzaamheid van een intensive care, weliswaar verzorgd door gulle gezondheidswerkers, maar ver van hun naaste geliefden en de belangrijkste mensen in hun aardse leven. Daarom is het zo belangrijk te getuigen van Gods barmhartigheid aan je zijde en deze getuigen in de vorm van mensen aan je zijde te hebben, die naar het voorbeeld van Jezus, de barmhartigheid van de Vader, de olie van de troost en de wijn van de hoop op de wonden van de zieken gieten. De uitnodiging van Jezus om barmhartig te zijn zoals de Vader krijgt een bijzondere betekenis voor gezondheidswerkers. Ik denk aan artsen, verplegers, laboranten, degenen die betrokken zijn bij de verzorging en behandeling van zieken en ook aan de vele vrijwilligers die hun kostbare tijd geven aan hen die lijden. Dierbare gezondheidswerkers, jullie dienst aan de zijde van de zieken, uitgevoerd met liefde en bekwaamheid, overstijgt de grenzen van jullie beroep en wordt een missie. Uw handen, die het lijdende vlees van Christus aanraken, kunnen een teken zijn van de barmhartige handen van de Vader. Wees u bewust van de grote waardigheid van uw beroep, maar ook van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Laten wij de Heer zegenen voor de vooruitgang die de medische wetenschap heeft geboekt, vooral in de laatste tijd. Nieuwe technologieën hebben het mogelijk gemaakt therapeutische wegen uit te stippelen die voor de zieken van groot nut zijn. Het onderzoek blijft zijn kostbare bijdrage leveren om oude en nieuwe ziekten te overwinnen. De revalidatiegeneeskunde heeft haar kennis en kunde sterk ontwikkeld. De patiënt is altijd belangrijker dan zijn ziekte. En daarom kan iedere therapeutische benadering niet voorbij gaan aan het luisteren naar de patiënt, naar zijn verhaal, naar zijn angsten en bekommernissen. Zelfs wanneer genezing niet mogelijk is, is het altijd mogelijk om te troosten, een stukje te genezen. Is het altijd mogelijk de patiënt een nabijheid te laten ervaren die getuigt van belangstelling voor de persoon voor zijn ziekte. En daarom hoop ik dat de opleiding van gezondheidswerkers hen in staat zal stellen te luisteren en te relativeren. De Werelddag van de Zieke is ook een goede gelegenheid om onze aandacht te richten op plaatsen waar zorg wordt verleend. In de loop van de eeuwen heeft de barmhartigheid jegens de zieken de christelijke gemeenschap ertoe gebracht ontelbare, barmhartige Samaritaanse herbergen te openen, waar zieken van allerlei slag konden worden opgevangen en behandeld, vooral zij die wegens armoede, sociale uitsluiting of de moeilijkheden bij de behandeling van bepaalde ziekten geen antwoord konden vinden op hun gezondheidsbehoeften. In deze situaties zijn het vooral kinderen, bejaarden en de meest kwetsbaren die te lijden hebben. Barmhartig als de Vader zijn, hebben vele missionarissen de verkondiging van het evangelie vergezeld doen gaan van de bouw van ziekenhuizen, dispensaria en gezondheidscentra. Dit zijn kostbare werken waardoor de christelijke naastenliefde gestalte heeft gekregen en de liefde van Christus, waarvan zijn leerlingen getuigen, geloofwaardiger is geworden. Ik denk vooral aan de mensen in de armste delen van de wereld, waar men soms lange afstanden moet afleggen om gezondheidscentra te vinden die, zelfs met beperkte middelen, bieden wat beschikbaar is. Er is nog een lange weg te gaan, en in sommige landen is een adequate behandeling nog steeds een luxe. Het gebrek aan de beschikbaarheid van vaccins tegen COVID-19 in de armste landen bijvoorbeeld, maar nog meer het gebrek aan behandeling van ziekten waarvoor veel eenvoudiger geneesmiddelen nodig zijn. We maken even tijd om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden en komen daarna bij u terug en gaan verder met de vertaling van de boodschap voor de 30ste Werelddag voor de Zieken, geschreven door Paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder in deze boodschap van de Heilige Vader van de 30e Werelddag voor de Zieken. In dit verband zou ik het belang van de katholieke instellingen voor gezondheidszorg opnieuw willen bevestigen. Zij zijn een kostbare schat die moet worden beschermd en ondersteund. Hun aanwezigheid heeft de geschiedenis van de kerk gekenmerkt door de nabijheid van de armste zieken en de meest vergeten situaties. Hoeveel stichters van religieuze families hebben niet kunnen luisteren naar de kreten van broeders en zusters die geen toegang hebben tot zorg of die slecht worden behandeld, en hebben hun uiterste best gedaan om hen van dienst te zijn. Ook vandaag nog, zelfs in de meest ontwikkelde landen, is hun aanwezigheid een zegen, omdat ze niet alleen de verzorging van het lichaam met alle nodige bekwaamheid kunnen aanbieden, maar ook die liefdadigheid waarvoor de zieken en hun families in het middelpunt van de belangstelling staan. In een tijd waarin de cultuur van het weggooien wijd verbreid is en het leven niet altijd wordt erkend als waardig om te worden verwelkomd en geleefd, kunnen deze structuren als huizen van barmhartigheid een voorbeeldfunctie vervullen door elk bestaan, zelfs het meest kwetsbare, te beschermen en te verzorgen, vanaf het begin en het ontstaan tot het natuurlijke einde. In de loop van deze 30 jaar heeft ook het ministerie van Volksgezondheid steeds meer erkenning gekregen voor zijn onmisbare dienst. Als de ergste discriminatie van de armen en zieken, en deze zijn arm in gezondheid, het gebrek aan geestelijke aandacht is, kunnen wij niet nalaten hun de nabijheid van God, zijn zegen, zijn woord, de viering van de sacramenten en het voorstel van een weg van groei en rijping in het geloof aan te bieden. In dit verband zou ik eraan willen herinneren dat de nabijheid van de zieken en hun pastorale zorg niet alleen de taak is van enkele speciaal toegewijde ambtsdragers. De zieken bezoeken is een uitnodiging die Christus tot al zijn leerlingen richt. Hoeveel zieken en bejaarden wonen thuis en wachten op bezoek. De bediening van de troost is de taak van iedere gedoopte, indachtig de woorden van Jezus. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Dierbare broeders en zusters, op voorspraak van de heilige Maria vertrouw ik alle zieken en hun families aan haar toe. Verenigd met Christus, die de pijn van de wereld op zich neemt, mogen zij zin, troost en vertrouwen vinden. Ik bid voor alle gezondheidswerkers dat zij rijk aan barmhartigheid de patiënten samen met de juiste zorg hun broederlijke nabijheid mogen bieden. Aan u allen geef ik van harte mijn apostolische zegen. Getekend Paus Franciscus op 10 december 2021 op de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Loreto. Mooie boodschap voor de gezondheidswerkers en voor de zieken. En uiteraard is het ook belangrijk om in deze tijd vaak te bidden voor deze mensen die werken in de zorg, zij het nu als professioneel beroep of als vrijwilliger. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we opnieuw enkele belangrijke boodschappen van Paus Franciscus konden horen. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan om samen met ons een blik te werpen op pauselijke en Vaticaanse actualiteit. van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.